Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for a good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen en welkom bij Let's Talk Business. Water is essentieel voor mens, natuur en economie. Door klimaatverandering en toenemende vraag wordt watermanagement cruciaal voor de stabiliteit van onze economie en organisaties. Vandaag in Let's Talk Business Azulnatics, voorheen onderdeel van de Watergroep. En zij bieden sinds 2023 zelfstandig circulaire en decentrale wateroplossingen. Het bedrijf helpt organisaties in de sectoren food, chemie en pharma hun watergebruik te optimaliseren. En dat is natuurlijk erg belangrijk, watermanagement anno nu. In deze aflevering van Let's Talk Business on the Ball en Jonas Noé van Azulnatics over water als ecosysteembarometer, circulair watergebruik en de rol van innovatie en digitalisering bij toekomstbestendig watermanagement. Hartelijk welkom.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Zo, goedemorgen. Van harte welkom. Anne en Noa ook. Misschien even de rolverdelingen die we vandaag van jullie gaan horen. Jullie hebben natuurlijk alle twee jullie eigen specialisatie. Anne, als eerste bij jou te beginnen.
Ja, ik ben eigenlijk bijna de enigste niet industrieel of ingenieur persoon. Ik heb een economische achtergrond. En ik ben sedert een jaar ongeveer bij Azulnatics actief als CEO.
En wat tref je dit bedrijf? Wat brengt jou dit?
Een hele veel energie. Jonge medewerkers die heel enthousiast klaarstaan om bij ons altijd de klant te dienen, dag en nacht. Want wij hebben ook een 24/24 uur dienst die eigenlijk altijd klaar staat voor onze klant. En dat is het belangrijkste bij ons, is zorgen dat onze klant water op maat wordt aangeboden.
Ja, we gaan straks terugduiken in de geschiedenis van Azulnatics, hè, zoals het nu heet. Zo heette het eerst natuurlijk niet. Maar als we dan komen bij de belangrijkste of de grootste stap ooit in het verleden was het Farmfriet.
Ja, Farmfriet is een van onze grotere klanten. Die zijn inderdaad, Azulnatics heeft heel veel aardappelklanten in haar portefeuille. Dus is inderdaad heel belangrijk om deze als klant te hebben, net als de andere bedrijven in de aardappelsector.
Ja, ik moet even recht zetten. Ik zeg naar Noah tegen jou, maar dat is een Noé, is je achternaam. Maar je heet natuurlijk Jonas. Jonas, wat doe jij bij Azulnatics?
Ik ben sedert 2 jaar procesingenieur bij Azulnatics. Wat eigenlijk wil zeggen dat ik dan eerder de technische functie heb en ook ingenieur ben van.
Dus jullie vullen elkaar aan vandaag. Dus op het moment dat het technisch wordt, ga ik bij Jonas terecht. Ja, precies, heel goed.
Wat doe ik binnen die functie? Ik hou mij bezig met het ontwerp van onze nieuwe installaties. Ook die opstart van die nieuwe installaties. De opvolging van die nieuwe installaties. Hè. Als er problemen zijn, spring ik bij. En tegelijk ook kwaliteitsborging, want het blijft water. Hè. We gaan tot drinkwaterkwaliteit of verder. Dus kwaliteitsborging is uiteraard ook iets zeer belangrijk.
Ja, want dat is natuurlijk interessant. Want welke bronnen zijn er die gebruikt worden? Dat zijn geen drinkwaterbronnen of ook?
Wij gebruiken ook stadswater. Het hangt eigenlijk af van wat de beschikbaarheid is en wat de klant eigenlijk wenst te gebruiken. Het hangt af van regio. Hè. Je kan niet overal elke bron hebben. Daarnaast hebben we ook wel grondwater. Maar waarbij dat we denk een 13-tal projecten hebben. Het is een project op hergebruik. Waarbij dat eigenlijk het afvalwater uit de fabriek eigenlijk eerst.
En dat wordt dan omgevormd tot drinkwater?
En daarna gaan we eigenlijk terug tot drinkwater.
Ik wist niet eens dat dat kon overigens.
Ja, dat is eigenlijk iets waar we dan de pionier in waren destijds onder de watergroep.
Ja, dat gaan we straks natuurlijk ook horen aan het verhaal uit het verleden. Ik heb even voor het overzicht de wateroplossingen op maat. Water op maat installaties. Kan je even kort uitleggen wat dat is?
Water op maat betekent eigenlijk dat wij eigenlijk voor de klant eigenlijk de installatie gaan ontwerpen die perfect aan zijn noden gaat voldoen. Hè. De installaties staan bij de klant. En de kwaliteit dat daaruit komt is volledig afgestemd op het productieproces. En dat is eigenlijk wat wij bedoelen met water op maat. Elk project is anders.
Ja, we gaan straks ook wel wat projecten horen waar jullie dit toepassen. Nou, waterzuiveringsinstallaties, daar kunnen we ons allemaal wat bij voorstellen. Daar zit waarschijnlijk heel veel nieuwe techniek aan te komen. Of dat is er inmiddels al, waardoor het nog meer efficiënter kan. En waardoor je nog meer kan zuiveren. Want ja, ik moet eigenlijk niet aan denken om bijvoorbeeld water uit de Maas te drinken. Althans, in de jaren 80 wisten we gewoon dat die Maas die was zwaar vervuild.
Ja, en dat is dan wel hetgeen wat we nu zien, hè. Door Europese richtlijnen wordt eigenlijk de druk gelegd om steeds de waterkwaliteit van de waterlopen te gaan verhogen. En dus ja, de toestand van die waterlopen verbetert wel. Maar uiteraard is er nog werk aan de winkel.
Ja, dat is nog een hoop te doen. Maar goed, je ziet volgens mij ook de visstand wel weer toenemen, ook in die rivieren, toch? De Rijn, we hebben hier natuurlijk de Rijn, de Maas, de Waal.
Ja,
Albertkanaal in België, hè, dat is een aftakking van de Maas ook.
Dat is zo dat inderdaad de ecologische... ecologische zaken en de rivieren altijd maar beter opgevolgd wordt. Er zijn ook nieuwe manieren om die data te meten. Er wordt inderdaad zwaar ingezet om de rivieren terug proper te krijgen. In België bijvoorbeeld hebben we dat heel veel industriële bedrijven niet langer mogen lozen op kleinere beken, juist om... de vis en natuur eigenlijk meer kans te geven, maar ook om te zorgen dat dus de kwaliteit van het water terug goed wordt.
En is dat dan puursing, de Belgische wetgeving, of is dit eigenlijk weer een optopping op de Europese regels die ontwikkeld zijn?
Maar er zijn de Europese regels uiteraard die van toepassing zijn. En dan heeft elk land eigenlijk een eigen Blue Deal die belangrijk is om na te streven.
Ja, nou, je ziet de verschillen, je ziet daar van alles gebeuren ook. Dus wat dat betreft gaat dat goed. Dan nog meer oplossingen. Piloot en mobiele installaties.
Het is zo dat wij inderdaad ook piloot en mobiele installaties eigenlijk aanbieden. Piloot installaties dan eigenlijk als voorloper van een project om te gaan kijken opnieuw wat is eigenlijk...
Pilot eigenlijk. Pilot. Ja, wij zeggen in Nederland pilot, jullie zeggen piloot.
Wij zeggen een piloot.
Ja, oké, dan hebben we hem helder. Ja, heel goed. Ja.
Naar mobiele installaties, ook zodat wij een mobiele waterfabriek hebben, waarvan eigenlijk het zo is dat dat eigenlijk om in te zetten is op de nood van de klant op korte termijn. Stel, een klant heeft een probleem dan willen en die wil op korte termijn een nieuwe installatie of een andere waterbron gaan gebruiken. Dan hebben wij ook mobiele installaties beschikbaar die daarvoor ingezet kunnen worden.
Dus wat dat er gaat, kan je snel opereren eigenlijk, doordat het zo mobiel is.
Ja. Ja.
Dan de industriële leidingen grondwaterputten. Dat is natuurlijk wel voor een fabriek best cruciaal, kan me voorstellen. Als je ergens gaat vestigen en je gaat een nieuwe fabriek bouwen en je hebt veel water nodig, dan is toch wel grondwater een vereiste, lijkt mij.
Zeker en vast. Nu is het wel zo dat grondwater eigenlijk afhankelijk opnieuw, als we naar België kijken, als je kijkt in Limburg bijvoorbeeld, Belgische kant van Limburg dan, daar is nog toegelaten om nieuwe grondwaterputten te boren. Ga je naar West-Vlaanderen kijken, dus dichterbij zee is het helemaal niet meer toegelaten.
En waar heeft dat mee te maken?
Heeft te maken met de grondwaterstand, zodat die lager is in West-Vlaanderen dan in Limburg.
Ja, sowieso gaat het grondwater dus inderdaad een eindige formule zijn. Ja. Maar op vandaag is het wel zo dat we er zelf wel nog bouwen, grondwaterinstallaties. Maar op lange termijn is dat een verhaal die eindig zal zijn.
Wat je nu overigens hoort over drinkwater is dat er steeds meer ontziltingsinstallaties komen. En daar eigenlijk, wat dat betreft, een nieuwe vinding, water uit zee. Nou, dan zeg je straks, we hebben een wateroverschot. We moeten hier nog meer dijken bouwen. Dus is dat iets waar jullie mee bezig zijn met dat soort ontwikkeling?
Nee, het is wel zo dat 98% van het water op de wereld die bestaat uit oceanen. Door het feit dat er steeds minder drinkwater beschikbaar is, is er heel veel research naar ontzilting en daardoor ook dus heel veel vraag om van zoutwater zoetwater te maken.
Ja. Tot slot van de wateroplossingen, dat hebben we ze allemaal gehad, dan gaan we een duik in het verleden doen. Overname van de bestaande installaties, dat is natuurlijk interessant, maar hoe werkt dat in de praktijk?
In praktijk is het zo bij bestaande installaties dat wij gaan kijken van hoe is die installatie opgebouwd en wat is er eigenlijk nodig om te passen binnen eigenlijk de diensten dat wij aanbieden. En dan stellen wij meestal voor welke aanpassingen dat er moet gebeuren binnen een bepaalde termijn. En dan nemen wij die installaties over en integreren wij die eigenlijk volledig in ons platform ook. Dus het kan zijn dat een bepaalde klant niet tevreden is of zelf het beheer niet langer wenst te doen. Hè. Dat is ook iets dat zeker mogelijk is.
Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de complexiteit.
Zeker. Hè. We spreken hier over water, maar water is eigenlijk een pak complexer dan dat de meesten denken.
Ja. Voordat we gaan naar geschiedenis gaan, nog één vraag. Want jullie zijn voornamelijk in België actief. Wat is jullie relatie met Nederland op dit moment?
Op dit moment hebben wij eigenlijk een goede relatie met Nederland. Er zijn een aantal Nederlandse bedrijven waar wij regelmatig contact mee hebben om af te stemmen op sterktes die zij hebben ten opzichte van ons of omgekeerd. Dus het is ook heel belangrijk om in de sector innovaties te kennen en ermee te werken. Een aantal investeringen zijn heel groot om bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling te doen om PFAS te verwijderen of microplastics. En daarvoor wordt er wel binnen de markt en tussen spelers afgestemd.
Ja, en wat betreft de Nederlandse markt, is dat iets wat jullie wel toetreden nog of toegetreden zijn al inmiddels?
Ja, wij hebben een klant in het SAS van Gent op vandaag. En Nederland is wel een van de markten die wij actief bekijken naast Frankrijk. Want Frankrijk is ook een markt die zich verder ontwikkelt voor hergebruik van water. Die is ook voor ons interessant.
Dus wat dat betreft reikt de horizon tot in de treur, zou je kunnen zeggen, toch?
Ja.
Even naar de geschiedenis. Want voor oorsprong was de Waterse Groep, dat was eigenlijk de start van het bedrijf wat nu Azulatus heet. En dat is het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.
Ja, die komt overeen eigenlijk met de waterschappen in Nederland. Azulatus is eigenlijk ontstaan uit de watergroep. Na 15 jaar is de business unit afgesplitst van de lokale drinkwatermaatschappij en eigenlijk als zelfstandige onderneming op de markt gekomen.
Ja, dat is een hele korte, hele snelle. Maar zo snel zijn we hier niet. We hebben nog een uur. Nee, dat is een grapje. Die activiteiten die vonden plaats in 2007. En ik haalde het net al even aan. Want dat geeft ook een beeld natuurlijk van wat hebben jullie toen destijds gedaan. En dat was de bouw van de eerste installatie voor Farmfriend. De grote fabrikant natuurlijk in de patatten. En dat was de start. Weet u daar nog iets van? Kun je daar iets over vertellen hoe dat ging? Of is dat al best wel een lange tijd geleden, technisch gezien?
Het is zeker een lange tijd geleden. Ik was er zelf ook niet bij betrokken.
Nee, dat kan me voorstellen ook.
Gewerkt.
Ja.
Het is een installatie die ons uiteraard zeer veel heeft geleerd. En die ook nog draait eigenlijk.
Draait nog steeds ook? Ja.
Ondertussen vernieuwd geweest. En
Maar goed, dat was wel het begin. En daar is wel het succes geboekt om daarop voor te kunnen beduren.
En het is wel zo dat op basis van de installatie op vandaag is het eigenlijk zo dat Azulatus meer dan 65 installaties onder beheer heeft. Dus per installatie heb je ook kennis en het feit dat water elke dag wijzigt of elke minuut of uur maakt wel dat de experience daarvan meegenomen wordt in nieuwe projecten en in bestaande projecten. Dus soms zie je ook dat problematieken tussen verschillende industrieën ontstaan en die dan kunnen toegepast worden binnen een andere installatie.
Kan je een voorbeeld noemen daarvan, van dit soort problematieken?
Uiteraard zijn er voorbeelden te geven. Het is zo dat wij steeds naar nieuwe technologie gaan kijken en ook bijvoorbeeld hogere rendementen willen gaan bekomen. En daarvoor moeten we dan nieuwe technologie gaan gebruiken. En daarvoor zijn er ook klanten die kiezen van na een bepaalde termijn hun installatie te vernieuwen. Om toch op die hogere rendementen
Je loopt te gaan eigenlijk draaien. Tegen een soort van plafond aan. Dat is eigenlijk wat jullie daarbij zeggen.
Je loopt tegen een plafond aan waarbij dat vroeger goed genoeg was. Vroeger werden installaties gebouwd als nice to have. Tegenwoordig wordt het de primaire waterbron van de industrie. En klanten kijken ook naar duurzaamheid, sustainability. Waardoor ze eigenlijk ook altijd meer en meer van hun eigen afvalwater willen gaan hergebruiken. En dan heb je nieuwe technologie.
Nu is dat op zich al circulair, hè? Dat hergebruik van afvalwater. Maar hoe zit het met de installaties? Is dat ook inmiddels zo ontwikkeld dat het ook weer herbruikbaar is?
Er zijn zeker delen herbruikbaar. Omdat de kwaliteit die wij bieden laat er zeker toe. Maar opnieuw, het blijft een water op maat oplossing. En je wilt eigenlijk altijd het perfecte formaat aanleveren aan je klant. Ja.
Terug naar de verhaallijn nog. De verzelfstandiging, daar refereerde je net al even aan. 2023. Toen is besloten om de industriële link, tak, net hoe je het wil noemen, te gaan verzelfstandigen. Wat was daar de reden van?
De voornaamste reden is eigenlijk dat in België het eigenlijk niet toegelaten is, of niet toegelaten is om een publieke activiteit te verrichten en tegelijkertijd aan de business, aan de industrie.
Ja, commercieel
privaat. Privaat activiteiten aan te bieden. Het kan, maar dan dienen wel alle financiële stromen opgesplitst te worden. En dan daardoor is eigenlijk beslist om sowieso het als een asulatisch dus apart, als een aparte entiteit verder te laten groeien.
Ja, die naam is er overigens niet zomaar. Hè? Want daar zit een betekenis achter. De betekenis, wat ik hier gelezen heb, is die staat voor circulaire en decentrale wateroplossingen.
Ja. Dat klopt volledig. Dat is eigenlijk een naam die samen nog met de watergroep gemaakt geweest is. Ja. Dus azulatisch is ook azuul, het blauwe van water en oceanen. Dus eigenlijk voor ons heel belangrijk, maar eigenlijk voor iedereen op deze planeet super belangrijk.
Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Van harte welkom en we gaan zo verder praten.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Bij mij in de studio vandaag Ander Bal en Jonas Noé van Azulatis. En ja, we hebben het over water, wateroplossingen. En we waren eigenlijk in de geschiedenis van Azulatis gedoken. Ooit opgericht door de Watergroep. Watergroep, de grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen. En Anne, we zijn nu een klein beetje gebleven bij de geboorte. We gaan straks heel erg naar de inhoud natuurlijk, want jij riep het straks al even. Er is toch wel een probleem. 4 miljard mensen kampen jaarlijks met waterschaarste.
Ja, dat klopt.
Dat is enorm.
Dat is inderdaad enorm. En daarbovenop zijn er nog eens 4 miljard die fysisch ook drinkwatertekort hebben tussen onder de 2 en de 4 graden. Dit voornamelijk door de opwarming van de aarde. Dus water wordt inderdaad steeds belangrijker en ook steeds voor zowel industrie als de mens en eigenlijk voor het volledige ecosysteem.
Precies, ja. De geboorte van Azulatis, dat had het te maken met het feit dat jullie commerciële activiteiten hadden en dat het eigenlijk niet samen kon gaan met de particuliere bediening eigenlijk die je als waterleverancier hebt, de Watergroep in dit geval. Maar dat bood ook de mogelijkheden om te gaan groeien als Azulatis.
Ja, dat is zeker zo. Dus op die manier heeft Azulatis ook een extra aandeelhouder erbij aangetrokken, die Tink is. Tink is eigenlijk een publieke maatschappij die beursgenoteerd is en die eigenlijk vooral investeert in lange termijn infrastructuur. Die voor Azulatis heel belangrijk is, want op die manier kunnen wij ook zorgen dat onze klanten eigenlijk zich hun helden kunnen richten op hun core-activiteiten, terwijl dat wij de financiering betalen voor hun waterinstallaties.
Ja, want jullie zijn marktleider in Vlaanderen. Kan je iets vertellen over de omvang van het bedrijf? Met hoeveel mensen zijn jullie? Waar groeien jullie naartoe straks?
Ja, wij zijn op vandaag met een 30-tal mensen binnen Azulatis. Wij groeien, wij hebben een ambitieuze groeidoelstelling, waarbij dat eigenlijk wij toch jaarlijks 3 à 5 lange termijn contracten met klanten willen gaan afsluiten.
Want 3 tot 5, ja, dat is natuurlijk in de omvang, volgens mij, dat moet jij misschien maar aanvullen, Jonas. Dit zijn wel enorme projecten. Dit is niet eventjes een installatie neerzetten. Hoe lang duurt het zo'n project bijvoorbeeld bij een grote fabriek?
Wel, het hangt er een beetje vanaf. Het blijft een samenwerking met de klant. Dus heel vaak zijn er heel lange trajecten vooraf, vooraleer dat de handtekening komt op het contract. Maar eens in uitvoering spreken we van 9 maanden à 1 jaar. Tegen dat de installatie er staat.
Dus dat zijn vaak 4 projecten die tegelijk lopen eigenlijk.
Ja, klopt volledig.
Ja. En kun je iets zeggen over omzetdoelen, hoe dat gaat?
Ja, dat wel per project is dat eigenlijk al snel een omzet van 500.000 euro à 1 miljoen euro per jaar. Dus vandaar ook het lange aanlooptraject, laat ons zeggen, om een contract te ondertekenen. En 3 à 5 contracten betekent dus wel tussen de 2,5 à 5 miljoen euro extra omzet jaarlijks.
Ja. Nu wordt Nederland wordt wel eens gezien als innovatieland. We zitten dicht bij elkaar, de infrastructuur is goed. Ja, je kan wat dat betreft hier heel veel ontwikkelen en daarna gaan uitspreiden. Hoe is dat met Vlaanderen? Is dat vergelijkbaar?
Dat is zeker vergelijkbaar. Er zijn heel veel Vlaamse spelers in het water die internationaal actief zijn. Ook voor Azulatis is het geval dat wij kijken naar vooral Nederland en Frankrijk als extra markt. Maar wij volgen soms ook een klant naar het buitenland.
Ja, ik kan me ook voorstellen, Duitsland ligt ook relatief dichtbij voor jullie.
Kan een optie zijn, maar is op dit ogenblik niet op nummer 1 op de radar.
Wat maakt Frankrijk zo interessant?
In Frankrijk is er eigenlijk de Franse Blue Deal. Frankrijk heeft ook verplichting opgelegd aan de 50 grootste waterverbruikers om hergebruik te installeren op hun site.
Duidelijk. En die Blue Water Deal is er in Duitsland nog niet?
Mogelijk wel, maar wij hebben op vandaag nog niet Duitsland in detail geanalyseerd. Nee. Kan wel in de toekomst.
Ja, maar goed, wat dat betreft nu een onontgonnen terrein, Frankrijk-Nederland, dat is aan de vooravond.
De voornaamste reden, denk ik, waarom het nog niet op de radar staat, dat is dat wij, voor ons is het ook heel belangrijk dat we zeer snel fysisch aanwezig kunnen zijn op die sites.
Ja, hè? Precies.
Een van de sterktes van Azulatis is juist het O&M, het Operate and Maintenance verhaal. En dat is de reden waarom dat vooral gekozen is voor Frankrijk en Nederland.
Ja, want je moet natuurlijk, het is een cruciale, cruciaal installatie binnen zo'n fabriek. Sterker nog, zonder die installatie kan zo'n fabriek niet draaien.
Klopt, volledig. Dus dat is ook de reden waarom dat wij garanderen dat wij altijd, iedereen van ons kan binnen een uur of een uur en een half aanwezig zijn op de sites van de bedrijven.
Ja, vitale infrastructuur hebben we het dan wel eens over natuurlijk. Wereldwijd, ik heb wat cijfers ook hier gezien. Wereldwijd 15% van het watergebruik wordt gebruikt voor industrie. En dan hebben we in België hebben we nog een percentage van 46%. Wat houdt dat precies in?
Dat betekent dat wij inderdaad in België 46% van ons water gebruiken voor industriële doeleinden. Dus juist daarom het belang van hergebruik van het water, die er eigenlijk voor kan zorgen dat wij water 2 tot 10 maal kunnen gaan hergebruiken, recycleren dan eigenlijk.
Ja. En dan is Nederland 20%. Terwijl je dan denkt van, nou, hoe zit dat, Jonas?
Ja, klopt. Dat heeft eigenlijk te maken met België. Daar hebben we eigenlijk hebben bijvoorbeeld de metaalindustrie, chemieindustrie, eigenlijk allemaal sectoren die heel veel water gaan nodig hebben voor hun productie. Nederland is meer infrastructuur, logistiek, waardoor dat de watervraag daar eigenlijk lager is. En dat is eigenlijk de reden dat het percentage lager ligt in Nederland dan in België.
Ja. Als we merken doen, want dat mag hier gewoon op New Business Radio, dan pak ik de website erbij en dan zie ik klanten. En dan denk ik dat ook bij de luisteraar het een beetje gaat leven. Dus een grote brouwerij als op InBev is een klant. Coca-Cola is een klant. Farmfried is een klant. Amerikaanse Cargill is een klant. Dat is natuurlijk een Sasso Gent ook. Hè? Daar zit die fabriek ook. Fuji is een klant. PepsiCo is een klant. Alpro is een klant. Dat zijn enorme, enorme massa's wat daar geproduceerd wordt natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dat zijn inderdaad. Wij zijn ook partner van hen, lange termijn partner. Ja. En dat zijn allemaal industriële bedrijven die eigenlijk een hoge waternood hebben. Wat eigenlijk ook noodzakelijk is, omdat natuurlijk de investering in een installatie ook aanzienlijk is. En het plaatsen van een installatie moet ook economisch haalbaar zijn.
Maar Jonas, betekent dat wij dan, als wij in België, ik noem maar wat, Coca-Cola drinken, dat we dan gerecycled water drinken?
Nee, het is niet zo. Bij Coca-Cola is het zo dat er eigenlijk enkel een biologische waterzuivering staat. Dus zij hebben zelf gekozen, en dat is omwille van interne policy, dat zij eerst focussen op hun afvalwater gaan behandelen en om dan te lozen. Maar proper te lozen, zodanig dat dat eigenlijk geen of zo minimaal mogelijk impact heeft op de waterloop of oppervlaktewater.
Ja, maar de reden dat ik het vraag, kan me natuurlijk voorstellen als luisteraar dat je wel denkt van tot hoe ver gaat die recycling? Hè? Dat gewoon vervuild water straks in drinkwater of in een producten terechtkomt die gebruikt worden voor de consument.
Ja, wel.
Of zijn die installaties zo goed dat dat gewoon kan?
De installaties zijn inderdaad wel zo goed dat het effectief kan, want dat is eigenlijk ook hetgeen wat wij doen. En we gaan effectief tot drinkwater en er zijn bedrijven waarbij het inderdaad ook in het product terechtkomt. Maar dat is eigenlijk altijd een keuze van het bedrijf of ze dan nu net willen of niet. En dat is, bij wij weinig impact op.
Jij weet veel over die techniek. Mm-hmm. Dat heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Wanneer was nu de eerste installatie dat je zei van, oké, hier kunnen we bewijzen ook dat het gewoon super gerecycled is, dat het herbruikbaar is als drinkwater?
Wel, ik denk dat zelf de eerste installatie die we hebben geplaatst eigenlijk conform drinkwater produceert. Hè. Dat is gewoon zo. Ja. We halen daar de drinkwaternorm. Dus zelf vanaf die eerste installatie waar we in staat, uiteraard hebben we gezegd, doorheen de jaren zijn we gaan verbeteren. En dan heb je bijvoorbeeld bij Alpro staat er eigenlijk binnen de Danone-groep is dat ook de grootste hergebruikinstallatie. Eigenlijk is het in het algemeen de grootste hergebruikinstallatie in België op vandaag nog steeds.
En over wat voor omvang praat je dan?
We spreken daar over 140 kuub per uur aan proceswater van drinkwaterkwaliteit dat er eigenlijk uitkomt.
Ongelooflijk veel is dat.
Inderdaad.
Ja. Hoe werkt zo'n installatie?
Wel, zoals gezegd, we zijn technologie onafhankelijk, dus wij kiezen steeds de technologie die het best past voor die projecten. Algemeen zijn het eigenlijk verschillende membraantechnologieën die wij gaan gebruiken, waarbij dat we eigenlijk in elke stap, in de eerste stap gaan we eigenlijk het grootste vuil eruit halen. Denk aan blaadjes, alles wat je ziet. Dan gaan we iets fijner gaan filtreren, waardoor dat we eigenlijk zaken die nog visueel zichtbaar zijn of niet altijd visueel zichtbaar zijn eruit halen. Denk ook bacteriën. In de eerste stap verdwijnen die al. En daarna gaan we eigenlijk naar alles wat dat opgelost in het water is. Dus hetgeen wat je niet ziet. Denk aan zout bijvoorbeeld. De volgende membraanstap wordt dat eruit gehaald. En op het einde hebben we dan eventueel nog een actief koolfilter. Als we dan denken aan de micropolluenten, wat ook vandaag een probleem is.
Micropolluenten.
Het zijn eigenlijk heel kleine deeltjes, complexe moleculen die bijvoorbeeld in de chemie talrijk aanwezig zijn. Denk ook aan PFAS zoals
Oké, nu wordt die duidelijk. Ja, precies.
Het zijn eigenlijk zo'n componenten die er eigenlijk nog in kunnen zitten, pesticiden ook. En die wil je uiteraard ook niet in drinkwater. En dan ben je eigenlijk verplicht van nog een extra barrière te gaan inbouwen om tot drinkwater te komen.
Waar loop je nog meer tegenaan? Ik bedoel, we hebben toch te maken met de opwarming van de aarde. Dus blauw alg komt ook in Nederland en Vlaanderen meer voor. Is dat iets wat je ook eruit kan halen?
Ja, het is zo dat het probleem met blauw alg is eigenlijk, er zitten nog redelijk veel voedingsstof in het water. Tegelijk wordt het droger, wordt het warmer. En op die moment in stilstaand water ga je blauw algen vormen. Als weet je, blauw alg is eigenlijk een verkeerde naam. Eigenlijk spreken we over bacteriën. Het zijn geen algen, het zijn bacteriën.
Oké.
Maar
vandaar dat je er ook ziek van kan worden natuurlijk.
Je kan er inderdaad ook ziek van worden. En dat is eigenlijk het probleem. Hè. Heel vaak, of het komt steeds vaker in de media, dat je bijvoorbeeld niet mag zwemmen door de aanwezigheid van blauwalgen. Ze vormen zich namelijk in open water. Kan er ziek van worden. Dat is inderdaad iets. Maar we kunnen die er wel uithalen. Het is wel zo op de momenten dat die bloei zich... We hebben een algenbloei op dat moment. Gaan we dat wel nauwer gaan opvolgen om zeker te zijn dat dat niet in drinkwater terecht.
Dus bijvoorbeeld water tot kooktemperatuur verhogen, dat heeft geen zin?
Nee, dat heeft geen zin.
Oké, dat zou je denken, dat je met kokend heet water alles wel zo'n beetje eruit krijgt en zij niet chemisch is, nee. Natuurlijk.
Tegelijk is het wel heel energieintensief en dat is ook hetgeen waarop dat we eigenlijk focussen. Het doel is enerzijds water gaan recupereren, maar eigenlijk ook minimaliseren naar energieverbruik.
Jij zegt nu iets moois, want verduurzaming is natuurlijk iets wat overal hoog op de agenda staat. In hoeverre kan je dit energie-neutraal aanbieden? Zijn daar mogelijkheden bij de bewijzen van spreken met zonnepanelen, windmolens, die installaties helemaal energie-neutraal kunnen draaien?
Dat kan zeker. Je moet gewoon voldoende van die zaken gaan plaatsen. Maar het is zeker mogelijk.
Het is ook zo dat er qua energie neutraliteit steeds meer materiaal in de installaties wordt geplaatst die zoveel mogelijk energie-neutraal is. Binnen Azulatis hebben wij naar onze klanten, of naar veel van onze klanten, een KPI waarbinnen dat energieverbruik mee gemeten wordt en waarbij dat Azulatis ook afgerekend wordt. Dus als wij boven een bepaald energieverbruik zitten voor een installatie, dan worden wij eigenlijk door onze klanten daarop afgerekend.
Ja, dus daarmee door zo'n KPI af te geven, schept dat ook weer vertrouwen. En merk je daardoor dat de gesprekken met klanten ook makkelijker zijn? Of is het ook gewoon wel dat hele... Ja, ik noem het maar even toch de bewijslast. Als ik zie hier op de website met welke partijen jullie samenwerken, dan zegt dat wel wat.
Ja, dat klopt. Maar dat is ook iets... Ja, zij zijn natuurlijk ook meestal heel internationaal actief. Hebben ook eigen medewerkers die specialisten zijn in water en energie en dergelijke meer. Dus iedereen moet zijn inspanning leveren op alle gebieden. Dus ook voor ons is energie een heel belangrijk item van onze installaties. Ja.
Dan hebben jullie werken volgens een water as a service model.
Ja.
Model. Precies te zijn. Maar wat houdt het precies in?
Water as a service is eigenlijk een dienstverlenend businessmodel waarbij wij als waterproducent eigenlijk gaan instaan van bouw en beheer van eigenlijk de waterproductie tot en met eigenlijk die kwaliteitsborging. En dat eigenlijk tot het punt waarbij het water eigenlijk naar de productie vertrekt of richting de fabriek vertrekt. Nu, ik zeg het ook, het is een businessmodel, er is een kost aan verbonden. En dan wordt die eigenlijk verrekend per kubieke meter water dat je eigenlijk verbruikt hebt. En naar analogie kan je het eigenlijk vergelijken met je waterfactuur bij je thuis. Je gaat de kraan openen, je gaat een zeker volume water gaan verbruiken doorheen de maand. En op het einde van de maand ga je de factuur moeten betalen. Ja. Waar zit dan het verschil? We bouwen opnieuw de installatie bij de klant. Op maat van de klant, dus met de kwaliteit dat hij wenst. Terwijl het water dat je bij je thuis krijgt uiteraard uit een groot productiecentrum komt en eigenlijk enkel conform de drinkwaterwetgeving is.
En nu hadden jullie het er net al even over. In West-Vlaanderen is het eigenlijk nog verboden om grondwater te innen, als het ware. Oppompen.
Opteren,
zeggen jullie.
Ja. Kapteren,
En zeg maar in Limburg, hè, waar het heuvellandschap is, daar mag dat nog wel. Ik kan me ook voorstellen dat dat werkt natuurlijk verder, daar hebben jullie geen invloed op. Maar dat het voor de werkgelegenheid, voor het ontstaan van nieuwe fabrieken wel effect heeft binnen Vlaanderen.
Ja, dat is zeker zo. We zien in Vlaanderen toch wel een aantal industrieën of bedrijven die ook zich gaan lokaliseren in Noord-Frankrijk.
Omdat dat dichterbij ligt dan Vlaanderen, dan Oost-Vlaanderen.
Eigenlijk vooral enerzijds om de werkkrachten, anderzijds om de wetgeving die in België toch wel heel strikt is. Vandaar misschien ook dat wij een van de voorlopers zijn. En de wetgevingen in Frankrijk toch wel iets anders. Ik ga een voorbeeld geven. In de aardappelbusiness is er op dit ogenblik een redelijke problematiek rond triazolen 1,2,4. Is een specifieke stof die door landbouwers op aardappelen eigenlijk aangebracht wordt tegen schimmels. Maar die zorgen er dus ook voor dat er bijvoorbeeld dat het water onzuiver is en eigenlijk niet kan gebruikt worden als drinkwater. In België ligt de norm voor triazolen 1, 2, 4 om te mogen lozen tussen de 1 en de 4,5 microgram. In Frankrijk is dat 53 microgram, wat dus voor hen ook een immens verschil maakt om hun in activiteiten uit te voeren.
Maar nu zijn ze Europees, dat weet ik ook, zijn ze daarmee bezig om wetgeving te lanceren. Dat is... laatst verworpen. Ik ben even kwijt om welke stof dat ging. Maar dat had ook met landbouw te maken. Met akkers die verkleuren, die geel worden. Dat zal daar in de buurt zitten. Dat is verworpen. Dus met andere woorden, daar is iets langere termijn aan gegeven om daar naar te opereren. Het betekent dat nu zit daar dan een kans voor Frankrijk. Maar dat wordt wellicht straks ook strenger.
Ja, maar op dat ogenblik, en ja, wij zijn bijvoorbeeld zeer actief daarop. Van, ja, het treft ons ook een groot aantal van onze klanten. Dus daar gaan wij dan ook wel zorgen dat het voedselagentschap volksgezondheid, ook van België dan, ook meegaat en ja, eventueel tijdelijke richtlijnen uitvoert om toch een iets hogere norm te plaatsen, want de Wereldgezondheidsorganisatie stelt de norm op 183 microgram, dus wat dat toch heel verschillend is met tussen de 1 en de 4,5, 53 voor Frankrijk en dan 183 voor de Wereldgezondheidsorganisatie.
Hoe zit dat met Nederland eigenlijk? Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel iets waar je ook naar gaat kijken. Hoe streng zijn we hier in Nederland?
Ja, wat dat nog iets minder streng in Nederland in het algemeen. Ja, maar toch wel redelijk streng.
Ja. Maar goed, wat dat betreft kom je dus van een hele, hele strenge wetgeving af en kan je je markt in ieder geval uitbreiden, omdat België daar in koploper is, als het daarom gaat, toch?
Ja, inderdaad. En wetgeving is hier ook wel heel belangrijk, want ja, het is ook dikwijls zo dat wetgeving traag wordt aangepast. Dus ook naar de toekomst toe is wetgeving wel een heel belangrijke speler, zowel voor Azulatis als andere waterbedrijven. Maar er is wel een bepaald kader en richtinggevend kader nodig om hiermee zeker vooruit te kunnen.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Ja, vandaag in de studio Am de Bal en Jonas Noé van Azulatis. We hebben het over waterinstallaties van grote omvang voor grote industrieën. Net hadden we het over de wetgeving, Am, die best wel aangescherpt is. Met een Belgisch koploper daarin. En we hadden het over een stof waar ik even de naam niet van wist. Ondertussen hebben we die kunnen opzoeken. Dat was glyfosaat. Die wetgeving die ligt eigenlijk in de wachtstand. Maar ik kan me nog herinneren dat ik daar dat ik in het Europees Parlement en daar met Europarlementariër Mohamed Schimmel over sprak. En dat hij zei, ken je die weilanden die helemaal verkleuren? Einde van de zomer, dus helemaal geel worden. Dat heeft dus blijkbaar te maken met glyfosaat. Is dat een beetje dezelfde soort stof als waar jullie net over spraken?
Het is een gelijkaardige stof inderdaad. Hè. Het is een afbraakproduct van pesticiden eigenlijk gebruikt wordt in de landbouw. Komt dan bijvoorbeeld terecht in de bodem, uiteindelijk in het water. En dan is dat een van de componenten die wij inderdaad ook met onze installaties moeten gaan tegenhouden. Het is ook wel een component waar dat er al enorme rechtszaken bijvoorbeeld in Amerika hebben rondgedraaid eigenlijk. Zeker en vast ook een uitdaging.
De Wereldvoedselorganisatie die stelt eigenlijk vele lagere standaarden. Is op zich ook een verklaring waard wat dat er gaat, want dat gaat ook over ontwikkelingslanden waar dit allemaal niet mogelijk is. Hoe ver kijken jullie daar wel eens naar?
Naar ontwikkelingslanden?
Om daar een bijdrage te leveren bijvoorbeeld?
Wij hebben een installatie in Suriname geplaatst. Die wij ook nog beheren op afstand. Het is een van de mogelijkheden.
Maar wel belangrijk,
zeker om te zorgen, in het kader ook van de mensenrechten, dat iedereen recht heeft op drinkwater.
Ja, die boodschap kan goed uitgedragen worden. Nu gaan we het hebben over circulaire waterstromen, want dat is een hele belangrijke. Concentraatstromen als grondstof. Moet ik misschien toch even toelichten wat dat precies inhoudt?
Wel, zoals daarnet eigenlijk een beetje toegelicht, werken we inderdaad, starten we eigenlijk van een ruwe waterbron, hebben we dan een hele waterbehandeling. En een deel van het water dat eruit komt is het proper water, bijvoorbeeld het drinkwater waarover we spraken. Maar anderzijds heb je eigenlijk ook altijd een afvalstroom. De opgeconcentreerde stroom van bijvoorbeeld zouten. En dan hebben we eigenlijk die concentraatstroom en je moet die kwijtgeraken eigenlijk, om het zo te zeggen. Heel vaak wordt die geloosd op oppervlaktewater, om het zo te zeggen.
En dan zo schoon mogelijk, toch? Dat is eigenlijk ook
dan wil je,
wat voorheen gebeurde en waardoor kleine rivieren snel vervuild werden.
Nu, concentraatstromen, er zit eigenlijk ook enorm veel in, waardoor dat je eigenlijk dat eigenlijk als grondstof kunt gaan gebruiken. Opnieuw, er zit een hele wetgeving achter die zich de laatste jaren wel heeft ontwikkeld om van afval eigenlijk een grondstof te mogen maken en daar ook dan nog een prijs op te mogen plakken. En dat is de laatste stap dan uiteindelijk. Maar het is inderdaad iets dat eigenlijk een hot topic momenteel is om te kijken van welke componenten kunnen we daaruit halen. Kunnen we daar nieuwe chemie chemie eigenlijk gaan maken om dan eigenlijk opnieuw te gaan gebruiken in onze waterbehandelingen. Ja. Om eigenlijk ook daar de circulariteit eigenlijk te...
Zijn er voorbeelden van cases die jullie recent hebben ontwikkeld, neergezet?
Als Azulati zelf is het niet zo dat wij concentraatstromen behandelen. Er zijn wel bedrijven die daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld, je kan de afvalstroom van waterzuiveringsinstallaties worden altijd maar meer ingezet om onder andere rioolbuizen te maken. En die verder te verstevigen. Dus dat is een toepassing, maar dat is niet een toepassing die Azulatis dan zelf doet.
Nee, precies. Maar goed, dat is op zich het feit dat het weer hergebruikt kan worden, ja. Is eigenlijk wel, draag je weer bij aan verduurzaming van het een en ander. Dan, we hadden het net al even over innovaties. Er zijn heel veel innovaties. AI, dat is toch ook iets dat je denkt van, bij zuiveringsinstallaties is dat daar aan de orde. Nou, die vraag laat ik die maar stellen dan.
Ja, zeker en vast. Hè. Het belang daarbij te benadrukken is dat het een hulpmiddel moet zijn. Hè. We genereren eigenlijk heel veel data. En we willen eigenlijk slimmer omgaan met die data en eigenlijk gaan leren. Of eigenlijk de zaken die we zelf niet zien, omdat de kleine nuances zijn. En zo eigenlijk vroeger kunnen gaan interageren of erop reageren eigenlijk. Om zo eigenlijk opnieuw de finale waterkwaliteit te verhogen en de kwaliteit van de waterloop te verbeteren. Maar dus eigenlijk is het inderdaad zeker iets dat we gebruiken. Maar je moet je bewust zijn dat eigenlijk nog altijd om die zaak op te stellen de kennis van de mensen noodzakelijk is. Ja. En de interpretatie.
Het is wel zo dat de job als bio-ingenieur is een van de weinige jobs die eigenlijk niet gaat verdwijnen door artificial intelligence. Het is echt superbelangrijk dat de processen achter de artificial intelligence nog altijd begrepen worden. En eigenlijk, doordat het zodanig veranderlijk is, het water, dient er soms op bijna minuutniveau ingesprongen te worden door een procesingenieur.
Ja. Wat eigenlijk de laatste jaren bijgekomen is ook wat waterverbruik, grote verbruikers. Daar sta je 1, 2, 3 niet zo bij stil. Maar het zijn natuurlijk die enorme datacenters die overal vrijkomen. Daar speel je ook een rol bij, toch?
Zeker. Dus het is zo dat het water voor koeltorens, die aan koeltorens geleverd wordt, ook zeker een sector is in de groei. Hè. Maar daar opnieuw, ook hier is het water op maat die nodig is voor die koeltorens, iets wat vele bedrijven op vandaag nog niet bij stilstaan, maar wij wel advies ingeven naar onze klanten toe.
Ja, want er komen steeds meer van die datacenters waar dit allemaal speelt. Jullie merken die toename natuurlijk ook, denk ik.
Klopt. Hè. We hebben daar net gesproken over AI. Per 10 à 50 zoekopdrachten of vragen die je eigenlijk stelt, ga je eigenlijk een halve liter water gaan verbruiken.
Dus, staan we niet bij stil, hè? Dat is top bijzonder.
Ja. Daar staan we dus niet bij stil.
Bij 15 zoekopdrachten een halve liter water.
10 à 50 hebben we een halve liter water dat we eigenlijk verbruiken om koeling mogelijk te maken.
Maar goed, als dat water in een gesloten systeem zit en dus ook weer afkoelt waardoor het weer herbruikbaar is, dan is er niks aan de hand, toch?
Exact.
Of gaat het toch iets complexer dan dat ik nu schets?
Dus inderdaad wel iets complexer. Is er niks aan de hand? Je hebt enerzijds het water kan je wel gaan recirculeren, maar je moet opnieuw gaan afkoelen en zo verder. Er zit meestal ook een energiekost aan verbonden, waardoor dat eigenlijk het gebruik van AI wel een impact heeft op de duurzaamheid van eigenlijk alles.
Ja, Annu zei je net al van jullie gaan mee volgen de wetgeving. De wetgeving gaat vrij, langzaam, traag wil ik niet zeggen, maar is wel zien en daarop anticiperen wat daar zich in ontwikkelt. Blijven jullie continu meegaan. Maar heb je wel een idee waar het naartoe gaat uiteindelijk? Waar jullie in over 10 jaar moeten staan bijvoorbeeld?
Ik denk dat wij over 10 jaar ergens staan waar dat hergebruik van water in de industrie, zeker voor de bedrijven met een hoge watersnood, overal is geïnstalleerd. Waar dat op vandaag eigenlijk echt een start is van de business. Dat we gaan werken met forecastingmodellen op het gebied van water. Dat iedere onderneming water zal zien als een aparte tak. Zoals een beetje de energie. Terwijl dat op vandaag nog echt niet het geval is.
En als we iets dichterbij halen, waar staat Azulatis over 5 jaar?
Azulatis staat over 5 jaar als een stevige bedrijf die wel een goede groei gekend heeft, maar ook zeker nog actief in innovaties. Want zonder innovaties bloedt uw bedrijf dood. En met de mensen die er hopelijk op vandaag zijn, nog altijd aanwezig, die allemaal een fikse ambitie hebben om ervoor te gaan.
Toen zijn we voornamelijk B2B bezig, maar ik kan me ook voorstellen dat de verhalen, de ontwikkeling voor consumenten ook erg interessant is om te volgen. In hoeverre zijn jullie daarmee bezig?
Wij volgen die zeer strikt op. Het is namelijk zo dat wij onder andere een samenwerking hebben met NOAH. NOAH die recent ook een van de winnaars is, denk ik, of toch genomineerden. Ook door op wereldwijd vlak op gebied van hergebruik voor residentiële gebouwen. Het is namelijk zo dat zij eigenlijk het effluent, van een residentiële woning, dat zij die kunnen gaan opwaarderen terug naar water die ze kunnen opnieuw hergebruiken voor residentieel gebruik.
Ja, dus langzaam maar zeker komt het ook bij de consument terecht. We moeten helaas een eind aan maken. Dank jullie wel voor de komst naar de studio en deelname aan deze Let's Talk Business. Anne Bal en Jonas Noé van Azulatis. Tot zover deze aflevering. Wil je andere afleveringen of deze terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk op onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer.